Van Romeinen 8. Waar staat zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als het door de geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. We hebben gezien hoe in deze hoofdstukken de apostel Paulus uiteenzet op welke wijze nou eigenlijk de gelovige gecontroleerd wordt. Dat wil zeggen op welke wijze hij geleid of bestuurd wordt. En we hebben in hoofdstuk 7 gezien dat daar van de mens, van de natuurlijke mens feitelijk, gezegd wordt dat als het goed is althans, zijn lichaam, zijn vlees, om het dan maar zo te zeggen, gestuurd of bestuurd of gecontroleerd wordt door de natuurlijke geest van de mens, door zijn denken. Het woord geest wordt daarbij niet gebruikt, om redenen die ik al verklaard heb en daar kom ik nog wel weer op terug. Maar het gaat erom dat het denken van de mens in feite zijn daden behoort te controleren. En in onze woorden, de geest van de mens wordt geacht het vlees van de mens te besturen. En dan hebben we het nog steeds over de oude mens. Het probleem was alleen dat blijkbaar het denken van de mens en het bedenken van de mens niet sterk genoeg is om zijn daden te controleren. Dat wil zeggen, wat de apostel Paulus daarop zegt, is immers dat hij weliswaar het goede wil doen, maar dat het kwade hem bijligt enzovoorts. En dan spreekt hij alleen nog maar over de oude mens, over de natuurlijke mens. Hij was dan ook nog lang niet uitgesproken, want er komt nog een heel hoofdstuk achteraan waar we ons nu mee bezighouden. En in dit hoofdstuk, Romeinen 8, wordt in eerste instantie uiteengezet dat die hele oude mens, wanneer die tot geloof in de Heer Jezus gekomen is, gecontroleerd wordt, niet meer door het eigen menselijke denken, maar dat die mens voortaan gecontroleerd wordt, of althans kan worden, door een andere geest die hij ontvangen heeft. En de gedachte is heel eenvoudig. Dat is dat iemand die gelooft met Christus is wedergeboren, met Christus nieuw leven heeft ontvangen. Dat is Romeinen 6 dus. En dat nieuwe leven dat heet geest, is onzienlijk leven, is dus geest. En het punt is nu dat dat nieuwe leven wat we door wedergeboorte ontvangen hebben, geest is en hoger, een hogere geest is dan onze eigen menselijke geest en ons eigen menselijke denken. En het punt is nu dat wij dus als gelovigen niet afhankelijk zijn van ons eigen denken, maar we kunnen ons afhankelijk stellen van dat nieuwe leven wat wij door genade en door wedergeboorte ontvangen hebben. En dan wordt het verhaal dus zo dat het vlees van de natuurlijke mens ondergeschikt is aan de geest van de natuurlijke mens. Ik schrijf het nu maar zo op. Namelijk het denken. Maar neemt niet weg dat samen, de hele oude mens is, het heet ziel, en het wordt ook gewoon met het woord vlees aangeduid. En dan wordt die geest geacht in dat vlees te zijn. Dat is natuurlijk ook daarin. En je ziet me weer, het wordt als geheel gerekend. Maar waar het nu om gaat is dat de gelovige bovendien heeft ontvangen heilige geest. We schrijven dat dan ook met een hoofdletter. Dat gaat in het Grieks niet. En vandaar dat de apostel Paulus dat woord geest voor de natuurlijke mens gewoon niet gebruikt. Anders kon hij het verschil aangeven met een hoofdletter of een kleine letter. Maar het Grieks kent dat helemaal niet, dat principe. Dus hij doet het zo dat hij het woord denken of het gemoed gebruikt voor de menselijke geest. En dan reserveert hij het woord geest voor dat wat we van God ontvangen hebben. Dat wat met God zelf en met wedergeboorte te maken heeft. En wat nu hier in Romeinen, althans in de eerste verse van deze Romeinenbrief uiteen wordt gezet, is dat de oude mens ondergeschikt is aan de nieuwe mens. Oftewel, dat nieuwe wat wij ontvangen hebben, dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, leidt dat oude leven. En dat is de gedachte die hier ontwikkeld wordt. En vandaar dat erop gewezen wordt dat wij kunnen bedenken de dingen die des vleeses zijn. Dan gaat het dus over een vleeselijk denken. Maar we kunnen ook denken dingen die des geestes zijn. En dan gaat het om een geestelijk denken. Dus denken heeft ook wel degelijk verband mee. En daar kan uit gekozen worden. Dus de keuze waarvoor de gelovige altijd staat. Hoe benadert hij de dingen? Wat legt hij aan als norm? Zijn oude menselijke opvattingen of oude aardse opvattingen? Normen van de oude schepping of normen van de nieuwe schepping? En dat maakt alle verschil uit van de wereld. Ik kan niet helpen, ik moet eraan denken. Dat gisteren kwam er iemand bij me. Ja, ik kan het verhaal niet helemaal vertellen, want het is niet zo aardig. Maar er kwam iemand bij me en die zegt, hoe is dat met de Noachitische wet? En ik had net staan praten over het nieuwe verbond en het oude verbond. Hè? Een nieuwe wet en een oude wet. De Mosaïsche wet dus. En die kwam naar me toe en vroeg, hoe zit het nou met de Noachitische wet? Nou is dat een term die heel zelden gebruikt wordt, hè. Maar ik zeg, hoe bedoel je, hè? Hoe bedoel u? Dat is altijd een intelligente opmerking. Als je niet zo gauw een antwoord weet, zeg gewoon, hoe bedoel u? Of hoezo, hè? Nou, hij zegt, nou, die wetten van wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, enzovoorts. Ik zeg, oh, die. Hij zegt, gelden die dan niet meer vandaag aan de dag? Ik zeg, jawel. Hij zegt, zijn wij dan voorstander van de doodstraf? Ik zeg, hoe met jou zit, weet ik niet, maar ik niet. En dat was het probleem. Hè? Daar is het nou het hele probleem. En het verhaal kwam eruit dat die arme man die had gedacht, ik ga een cursus volgen om de Bijbel te bestuderen enzovoorts. Maar op slot moest hij dingen leren waarvan hij donders goed begreep dat ze in de Bijbel niet voorkwamen. Dat ze in strijd waren met de Bijbel. Want nou kwam het hele verhaal. Er was een man die kort geleden, zal ik dan maar zeggen, tot geloof gekomen was. Geleerd had dat God genade geeft aan elke zondaar die bereid is dat te accepteren. Dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En hij zegt, dat is mooi, die Bijbel wil ik bestuderen. En ik krijg les daarin en dan leert prompt dat we de doodstraf moeten invoeren in Nederland. Want het is in overeenstemming met de wil van God. En dus de volgende vraag, wat laat God nou eigenlijk gelden, wet of genade? Leven wij uit de wet of leven wij uit de genade? En als wij uit genade leven, met welk recht leggen we anderen wet op? Zie? Het blijft gewoon zo dat wij als gelovigen niet deze normen van de oude schepping kunnen hanteren, omdat ze lijnrecht in strijd zijn met de weg waarlangs wij voor God gerechtvaardigd geworden zijn. Natuurlijk is het zo dat de wereld onbestuurbaar is als daar niet de mogelijkheid van de doodstraf is, dat weet ik ook wel. Dat staat ook in de schrift. Maar sinds wanneer zijn wij belast met het bestuur van deze wereld? Kijk, daar zit het hele verhaal. Dan ben je verkeerd gericht bezig als gelovige. Als je dat doen wil, moet je dat zelf maar weten. Maar dan moet je niet bij mij komen vragen, hoe moet dat nu? Want het kan niet. Je kunt niet de wereld besturen vanuit het principe van genade. En God doet het ook niet. Of God doet het wel, het is maar hoe je dat zegt. Het is wat moeilijk uit te leggen. Kijk, iedereen weet, onder u hoop ik zo langzamerhand, dat genade heerst. Romeinen 6. Genade is, God regeert in genade, is een genadetroon in de hemel. In de praktijk betekent dat, dat van de heerschappij van God in deze wereld ook absoluut niks te merken valt. Er is geen zondaar die gestraft wordt. God grijpt nergens in. Dat is toch zo, dat is genade. God geeft vergeving aan een ieder. Hij heerst vanuit het principe van genade. En dan komen er een paar christenen en die zeggen, we moeten nodig de doodstraf invoeren. Zullen wij de wet wel hanteren, terwijl God regeert in genade? Onvoorstelbaar. Maar dat is nou het hele verhaal. Hè? Het een is redeneren in verband met aardse dingen, in verband met de oude schepping, op een horizontaal niveau. En het andere heeft te maken met de geestelijke normen waaronder wij terecht zijn gekomen toen we tot geloof kwamen. Met de manier waarop God denkt en de manier waarop God handelt. Gods normen zijn deze, dat hij nu, in ieder geval nu, in deze bedeling regeert vanuit genade. Deze bedeling heet niet voor niks de bedeling van de genade. En wij roemen niet in de wet, maar we zingen in uw genade wil ik roemen. Genade is het, anders niet. Dat is waar wij uit leven. En het kan het best zijn dat er mensen zijn die ook naar Bijbelse normen feitelijk de doodstraf verdiend hebben. Maar dan ga ik meteen in de rij staan, want daar hoor ik ook bij. Je hoeft niet van te schrikken. Iemand die de Sabbat overtreedt, die is des doodschuldig. Dat is wat de wet zegt. Alleen al het ontwijden van de Sabbat, let wel, de zaterdag heb ik het over. He? Dat is al voldoende. Ja, dat is al voldoende om de doodstraf te ondergaan. Dan hoor ik daar ook bij. Je kunt toch niet in alle ernst beweren dat we op grond van de Bijbel de doodstraf moeten invoeren? Wij prediken genade. Als Paulus zegt waarom hij predikt, dan zegt hij dat is omdat wij, als die dit oordelen, omdat wij zo oordelen dat één voor allen gestorven is. Wij prediken niet dat mensen ter dood gebracht moeten worden, wij prediken dat ze al dood zijn. Dat ze al geoordeeld zijn. Dat is het hele verhaal. En daarom prediken we hem vervolgens dat er nieuw leven is in Christus. En dan moet je niet meer met een wet aankomen zetten, dat is onmogelijk. Het zijn wel Bijbelse dingen, maar ze horen niet in deze tijd thuis. Daar gaat het om. Kijk, hoger norm, geestelijk denken, daar gaat het om. En niet die dingen apart zetten en zeggen, wij zijn nou met dit bezig en zondag hebben we het weer over wat anders. Dat gaat niet. We hebben maar één norm en dat is Christus. We hebben maar één norm en dat is die geest. We moeten op die wijze denken. En van ons wordt verondersteld dat die gezindheid in ons is. Let wel, dat woord gezindheid gaat door voor een synoniem van die oude menselijke geest. Hè? Die gezindheid, dat denken. Die gezindheid zei u nu welke ook in Christus Jezus was. En toen men bij de Heer iemand bracht die zonder meer des doodschuldig was, om het dan met de Statenvertaling te zeggen, zei de Heer, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Want als we dan op zonden gaan letten, dan moeten we maar eens beginnen bij onszelf. En wie zonder zonde is, die werpt dan maar de eerste steen. Maar de eerste werd niet geworpen en de laatste niet ook niet dus. En de Heer zei, waar zijn ze allemaal gebleven? Veroordelen ze u niet? Dan doe ik dat ook niet. Hoewel hij het recht had. Hij was zonder zonde. En hij oordeelde ook niet. En hij kwam ook niet met de wet van, kijk eens, ik wil even de wet hanteren in verband met de omstandigheden hier. Maar hij bewees genade. En dat is wat van een gelovige verwacht wordt. Ook vandaag aan de dag onder alle omstandigheden. Dat we niet alleen genade hebben geaccepteerd, hoe moeilijk dat ook is, maar dat we vervolgens elk ander ook genade bewijzen. Dat is het. Kijk, en dan, dat zijn christelijke normen. Zie? Omdat ze van Christus afkomstig zijn. Nou, dat is dan het bedenken wat des geestes is. Dat is leven, niet de dood. Ook niet een doodstraf. Het bedenken des geestes is leven en vrede. Dat is vers 6. Maar dat hadden we al gehad een keer, hè? Dus we gaan weer terug naar, naar vers 12. Want daar staat zo dan, broeders. Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, niet aan de oude mens, ook niet aan het volk waar we naar de oude mens deel van uitmaken. Hè? Maar we zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Maar wij zijn schuldenaars om naar de geest te leven. Omdat die geest van Christus in ons woont. Omdat Christus in ons woont. Dat waren de voorgaande versen immers. Vers 10 en vers 11. En om die reden, omdat die geest van Christus in ons is, daarom zijn we schuldenaars niet om naar het vlees te leven, maar om naar de geest te leven. Want, zegt vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Als je vleeselijke normen aanlegt, dan kun je wel zeggen, dan moet hij sterven. Ja, ja. Maar Paulus zegt, dan zult gij sterven. Nog niet eens omdat je dat zozeer verdiend hebt, maar omdat het nu eenmaal de gang van zaken is met vlees. Het is vergankelijk. Het is uit de aarde aards. Het is uit stof en het keert dus en daarom tot stof weder. Dat is wat de schrift erover zegt. En daar kun je wel druk over maken om die tijd dat het dan bestaat hier een beetje te ordenen. Maar het is weggegooid energie, zal ik maar zeggen. Dat heeft geen enkele zin. Dat leidt tot niks. Want indien gij naar het vlees leeft, zegt vers 13, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Indien gij door de geest. Welke geest? Hij zegt nog niet, staat met een hoofdletter, hè, want dat doen de vertalers. Maar in dit geval doen ze dat wel terecht. Maar dan kan ik altijd nog zeggen welke geest. Hè? Want waar hebben we het nou over? Maar we hebben het uiteraard nog steeds over die geest uit vers 9, 10 en 11. Namelijk de geest die in ons is. Dat wat uit God geboren is. Over die geest gaat het nog steeds. Op grond van dat feit, op grond van het feit dat die geest in ons is, zijn we schuldenaars om niet naar het vlees te leven. En die geest, hè, door die geest doden wij de werkingen des lichaams. Dat is wat er staat. Indien gij door de geest, namelijk die geest die in u is, de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Ja, de werkingen des lichaams doden. Hè? Daar heb je weer zoiets. En nou komt er weer een controle op of we het begrepen hebben tot zover. Hè? Want ja, er zijn altijd mensen die lezen zo'n vers en zeggen, zie je wel, we moeten het zwaar ter hand nemen, de werkingen des lichaams doden. Als je de kop opsteekt, maken we het een kopje kleiner, of zo. Hè? En tegen strijden. Strijden tegen de werkingen des lichaams. Strijden tegen de werking van de oude mens. Maar dat staat er niet. Er staat precies het tegenovergestelde. Er staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. En doden wil niet zeggen bestrijden, maar doden betekent nog altijd er geen gemeenschap mee hebben. In feite betekent het negeren. Zie? Leven was immers gemeenschap, leven is immers communicatie. Dood is verbroken communicatie. Dood maken is dus de communicatie verbreken. De banden die er zijn verbreken. Dat is niet bestrijden, maar er gewoon niks van willen weten. Dat is alles. Het is net zoveel als de stekker van de telefoon uit de muur trekken, hè? Dat is het ongeveer. Ja, dat is goed Nederlands. En dan nemen we de hoorn op en zeggen, hé, de lijn is dood. Nou, dat is het. Precies. Zie, we weten het wel, hoor. We passen het alleen niet op de juiste momenten toe, hè? Het principe van doden of doodmaken of voor dood houden, zoals het soms ook vertaald is, is simpelweg Geen deel aan hebben, geen gemeenschappen hebben, niks van willen weten en niet naar luisteren en geen aandacht aan besteden. Dat is het. En hoe kan dat? Nou, dat staat erbij, door de geest. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want het punt is gewoon, wanneer wij met geestelijke dingen bezig zijn, dan leven wij, want de geest is leven, maar dat stond al een eindje terug, hè? In de vers 6, we denken des geestes is leven en vrede. Nou, wanneer we dat doen, dan hebben we gemeenschap met de geestelijke dingen, met God, met Christus, of hoe je dat dan maar uitdrukt. Maar in ieder geval, dan zijn we bezig met de dingen van de nieuwe schepping. En zodra je dat doet, heb je het contact met die oude aardse dingen verbroken. Dat is of het een of het ander. He? Je bent verbonden met boven of je bent verbonden met beneden. Het is een van twee. En er staat niet, doe niet dit, maar er staat, doe dat. Zie? Het is niet, vecht tegen het oude of doe het oude weg of zorg dat je er niks mee te maken krijgt. Nee, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood. Er staat niet, indien gij de werkingen des lichaams dood. Nee, door de geest, door het bedenken des geestes, wordt het bedenken des vleeses onmogelijk. En daar gaat het nou maar om. En daarom vind ik het fnuikend om gelovigen dit soort vragen voor te stellen van hoe zit het met het Noachidisch verbond. Daar richt je ze precies de verkeerde kant op. Dat is nou precies waar we van verlost geworden zijn. Ja, nog van een heleboel dingen meer, gelukkig. Ja, maar je kunt wel bestuderen, dat doe ik ook. Ik heb er ook wel eens wat over geschreven ook trouwens. Hè? Maar waar het om gaat is dat het niet voor vandaag aan de dag gaat. Dat het niks met ons persoonlijke leven nu te maken heeft. Het heeft te maken met Gods handelen in de loop der eeuwen. Of van mijn part in de loop der bedeling als u dat liever hoort. Maar zo is het toch. Hè? Maar het heeft niks met ons persoonlijk te maken. Het heeft niks met de politieke situatie in Nederland te maken. Daar staat er allemaal los van. Daar hebben wij sowieso niks meer mee te maken. Wij doden de werkingen des lichaams. En de werkingen des lichaams zijn al die dingen die hun oorsprong vinden in ons lichaam. Kortom, dus maar één woord voor dat heet gewoon zonde hoor. Je schrikt er me niet van, want we trekken ons er toch niks van aan. Hè? We doden het toch, hè? Ja, we willen er toch niet van weten, hè? Zoals we dat zingen, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, ik heb de neiging nee te zeggen, hoor. Nee, want, hè? Maar het lied zegt, ja, maar. Het is alles genageld aan het kruis. Maar daarmee is alles genageld aan het kruis. Niet alleen mijn schuld, maar al wat daarbij hoorde. De hele oude mens, deze hele oude schepping in feite. Dus wij negeren hem. En dat kan niet door het zomaar te zeggen of dat te proberen. Dat kan alleen door het alternatief wat er is. Doordat we iets beters te geven hebben. We zijn niet negatief. We zijn niet ergens teugen. Hè? Tegen, in goed Nederlands. Hè? In Nederland is iedereen altijd teugen. Hè? Er is altijd wel wat verkeerd. Iedereen doet het verkeerd. Er is altijd wel kritiek en zo. Nee, we zijn ergens voor. We hebben een positieve boodschap. Wij prediken de geest, namelijk de opgewekte Christus. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat is leven. En er staat erbij een verklaring, een toelichting. Ja, ik heb het net allemaal voorgelezen en ik had de moeite om af en toe de verzen uit te spreken. Want de vertalingen die zijn hier af en toe nogal zo slecht, hè. Zo vervelend. En dan weet ik nooit hoe ik het lezen moet. Zal ik nou meteen goed lezen? Of zal ik het nou maar eerst maar gewoon lezen zoals het staat? Hè? Maar goed, ik heb nou nog gelezen zoals het er gewoon staat. Over een jaar of wat doe ik dat ook al niet meer. Hè? Dan lees ik meteen zo het moet zijn. Want er staat namelijk in vers 14. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Ja, staat kinderen, zet er maar een flinke streep doorheen. Want het probleem is... Het is niet zozeer een verkeerde vertaling, het is meer een verschijnsel, het bewijst meer dat de vertalers het verschil tussen kind en zoon niet geweten hebben en het daarom ook niet genoteerd hebben. Maar er staat echt het woord zoon. En het verschil tussen kind en zoon is een heel eenvoudige. Een kind is minderjarig en een zoon is meerderjarig. De een is inderdaad een kind, onmondig. Soms wordt dat woord ook letterlijk gebruikt. Nepios, onmondig. En een zoon is mondig, is meerderjarig, is volwassen. En daar gaat het om. En wat hier nou staat is... Zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Niet kinderen, maar volwassenen. Dat betekent dus dat kinderen niet altijd door de geest geleid worden. En dat is heel, heel eenvoudig natuurlijk, want kinderen, hè, waardoor worden kinderen geleid? Nou, in principe door hun gevoelens. Dat is niet geest, maar dat is de ziel, dat is de oude mens. Dat zijn de eerste levensbehoeften, de eerste behoeften van die oude mens is dat. Dat is normaal bij een kind het geval. Pas later komt daar een geestelijke inbreng. Pas later gaat het denken een rol spelen enzovoorts. En als het een keer zover komt dat het in staat is zoveel mogelijk te leven in overeenstemming met dat wat hij denkt, in overeenstemming met zijn plannen, dan kun je rustig zeggen, dan is het een volwassene. En er zijn maar weinig mensen die zover komen ooit, zal ik dan maar zeggen. Hè? Maar dat had de apostel Paulus al gezegd. Ja, ik heb er allemaal niet zo'n hoge pet van op. Echt niet, hè. Maar wat hier nou gezegd wordt, is niet zoveel als er door de geest gods geleid worden, zijn kinderen gods. Zo wordt het vers weer misbruikt, want dan zeggen ze, nou, die wordt in ieder geval niet door de geest geleid. Dat kun je zo wel zien. Voor mij is het geen kind van God. Twijfel daaraan, hè? Dat heb ik zo vaak gehoord. Dan hoorden ze iets over een broeder of zuster, zeiden ze, nou, dat kan nooit een kind van God zijn. Hè? Want dan dacht ik, nou, dan zal het dus toch wel zo wezen, hè? Niets menselijks is hen vreemd. Ja, daar hoef je niet van te schrikken. We kennen onszelf toch wel een beetje. Hoef je ook niet te schrikken van een ander. Er staat, zoveel als ze door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Zonen gods, dat zijn de volwassenen. Dat zijn degenen die hun groei, hun ontwikkeling voltooid hebben. Hun opleiding achter de rug hebben. En wat hier ons voorgehouden wordt, is dat als we een zoon willen zijn, dan moeten we inderdaad door die geest geleid worden. Dat is afhankelijk dus van het bedenken des geestes. En zolang wij bedenken des vleeses, zolang wij vleeselijke aardse dingen bedenken, nou dan zijn we nog kinderen in geestelijke zin. Dan moeten we nog een boel leren. Hè? Dat blijkt in de praktijk ook wel. Hè? Want er gaat me vallen en opstaan om mensen. Daar gaat zoveel aan fout aan het bedenken des vleeses. Daar gaat zo vaak mis. Maar dat is ook niet waar het om gaat. Je moet dingen bedenken die geestelijk zijn. Zoveel door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Dat staat er als ideaal, zo moet het. Dat is het eindpunt, uiteraard. Dat is de groei voltooid, dan ben je volwassen. Maar, ik kan het niet nalaten om meteen een ander vers ernaast te leggen. Vast, dat is namelijk vers 23, waar ook de vertaling te wensen overlaat. Maar vers 23 eindigt met, verwachtende de aanneming tot kinderen. Nou, er staat één woord in het Grieks, hyotesos. Dat wil zeggen, verwachtende de aanstelling als zonen. Want zonen worden niet geboren, dat is bekend, hè. Kinderen worden geboren, zonen worden aangesteld. Ja, dat is bijbels, kan ik ook niet helpen, hè. Zonen worden aangesteld. En wat wij doen is, wij verwachten de aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, wij verwachten tot zonen te worden aangesteld. Wanneer is dat? Wanneer gebeurt dat? Ja, oké, okay, wanneer we volwassen zijn, oké, okay, wanneer we door de geest gods geleid worden, ja, maar wanneer is dat? Bij de verlossing onzes lichaam staat er. Met andere woorden, er is geen christen hier op aarde die 100% door de geest geleid wordt. En dat zeg ik tot uw geruststelling. Ja. Dan is het dus niks met u fout, als u dat bij uzelf ook al vastgesteld had. Ja, laten we maar eerlijk wezen. Maar het ideaal blijft wel, we horen door de geest gods geleid te worden. Dat is het ideaal. Daar moeten we naartoe. 100% kan niet, dat is onmogelijkheid. Want daarvoor zijn we nog te veel afhankelijk van het vlees en van onze oude mens. En daarom verwachten wij de verlossing onzes lichaams. Anders verwachten we het immers niet, anders zouden we er alleen maar tegenop zien. Maar wij verwachten, wij hopen op de verlossing onzes lichaams. Wij hopen er nog eens een keer af te komen. Hè? En dat kan alleen maar als je geestelijke dingen bedenkt. Want dan ga je steeds meer merken hoe beperkt wij hier zijn. En hoe het feitelijk onmogelijk is om door de geest geleid te worden. Er zijn altijd dingen die ons terugtrekken enzovoorts. En wat dus nodig is, is inderdaad dat we verlost worden van ons lichaam. En het aardige is, nou, we praten nu hier over de geest die we ontvangen hebben. En we zouden door de geest Gods geleid moeten worden. Eerder zijn we geen zonen. Maar we worden zonen wanneer we van ons lichaam verlost worden. Althans daarna en niet daarvoor. En het aardige is nu dat van diezelfde geest, door wie we geleid moeten worden, gezegd wordt dat we die hebben ontvangen als een onderpand, als een voorschot dus, van de toekomende erfenis. En wat is die toekomende erfenis? Namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat is het hele verhaal. En u ziet dat het feit dat wij die geest ontvangen hebben meteen in verband gebracht wordt met de verlossing van ons lichaam. Daar moet het naartoe. En het punt is, wij ontvangen die geest. In feite een nieuw leven ter vervanging van het oude. En het is meteen de garantie dat ook inderdaad het hele oude leven zal worden weggenomen. Inclusief lichaam. Dat is waar het om gaat. Het is niet alleen een voorschot op een toekomende erfenis. Maar het is zelfs het begin van dat wat het oude totaal zal vervangen in de toekomst. En de weg die een gelovige tijdens zijn leven gaat, is, als het goed is, die weg die genoemd wordt heiligmaking. Dus niemand die weet meer wat het is, geloof ik, hè. Men denkt dat je dat moet aanvragen bij de paus, maar dat is niet zo, hoor. Hè? Zodat je na je leven alsnog heilig verklaard kunt worden als je al dood bent. Hè? Maar dat is niet de bedoeling. Die weg van heiligmaking is simpel. Die weg van groei van die nieuwe mens in ons. Van die nieuwe natuur in ons. Van Christus in ons. Van de geest in ons. Maar die groei van dat nieuwe leven gaat ten koste van het oude. Hoe meer aandacht besteed wordt aan dat nieuwe leven, hoe meer het oude genegeerd wordt. Kortom, hoe meer het nieuwe leeft, hoe doder het oude wordt. En dat is wat hier staat. Indien wij door de geest de werkingen des lichaams doden, zo zullen we leven. En dat is die heiligmaking die in hoofdstuk 6, vers 22, al genoemd werd. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. Dat is de bedoeling dus, hè. Dat tot wijst op het doel. Uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Dat is het slot van het verhaal dan. Dus aan het einde is er alleen nog maar eeuwig leven. Is al het vergankelijke voorbij. Is al het sterfelijke, het vleeselijke, het oude, verslonden tot overwinning, zegt de schrift. In een mooie uitdrukking. Het is opgegaan in het andere. Maar het wordt genegeerd. En uitdrukkingen als leg dan af, dat is hetzelfde als houd voor dood. Let er niet op. Negeer het. Het speelt geen rol. De boodschap is dat het oude voor God heeft afgedaan en voor ons dus ook. En dat is wat we moeten leren. En het alternatief wat we dan hebben is geest. En geestelijk denken. Bedenken dingen van de geest. En bedenken des geestes. Want daar moet het naartoe. En elke gelovige moet leren geestelijke dingen te bedenken om uiteindelijk een zoon te kunnen worden. Want dat is het verhaal, hè. Wij zijn kinderen. En kinderen, die zijn kinderen en daar kunnen ze niks aan doen. Dat wil zeggen, die zijn zo geboren. En dat we kinderen God zijn, is op grond van onze wedergeboorte. Dat heeft God gedaan. Hij heeft ons doen wedergeboren worden, zegt apostel Petrus in 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop. Hij heeft dat gedaan. Het is een proces wat hij ontwikkeld heeft. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Daardoor zijn we kinderen. En het vervolg is nu dat kinderen behoren op te groeien tot zonen. Als je een kind van God bent, ben je niet ontent. Dan lig je in de wieg, zullen we maar zeggen. Dan moet die groei nog komen. En de bedoeling van het kind is dat hij een zoon, namelijk een erfgenaam wordt, zoals ook ditzelfde hoofdstuk naar voren brengt. noemt eerst kinderen, daarna noemt het zonen en daarna zegt het, en dus ook erfgenamen. En dat is het verhaal. Wij als kinderen moeten opgroeien tot volwassenen en wel tot zonen, namelijk erfgenamen. Dat is de bedoeling. En daarbij moet u zich realiseren dat niet alle kinderen zonen worden. Ja, u zegt dan misschien, ja, er zijn ook meisjes bij en die worden geen zoon. Nee, maar dat bedoel ik niet natuurlijk, hè. Ik bedoel zo dat er kinderen zijn die nooit officieel meerderjarig worden. Die nooit erfgenaam worden. Hetzij doordat ze nooit die geestelijke rijpheid behalen. Hetzij doordat ze onterfd worden, dat ze niet geschikt bevonden worden door de erflater, zal ik dan wel zeggen. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een kind nooit een erfgenaam wordt. En wat van ons verwacht wordt als kinderen van God, is dat we ons bewust zijn van onze roeping om alsnog in de toekomst erfgenaam te worden. En dat betekent dat onze geestelijke groei daaraan ondergeschikt is. Het is het eenvoudige voorbeeld wat we zo prachtig geïllustreerd zien in ons koninklijk huis, hè, waar nogal wat figuren in rondlopen die de geen enkele moeite gedaan hebben blijkbaar om erfgenaam te worden. Die hoefden niet. Het was hun volste recht, dus ik bedoel het niet als kritiek. Maar ik stel het maar vast, hè. En koningin Beatrix heeft is de leven lang de kroonprinses geweest, heeft een opvoeding, studie, ontwikkeling gehad, helemaal naar de troon toe. En dat was het dan. En anderen hebben bewust daarvan afgezien en zijn hun eigen weg gegaan. Hebben zich daar niks aan gelegen laten liggen. Hè? Hebben zich daarvan gedistanceerd. Ze hebben bewust afstand gedaan van de rechten die ze hadden. En ik laat het maar voor wat het waard is dan. Hè? Maar in ieder geval, ze hebben dat gedaan en dat was dan dat. Nou, wat van een gelovige verwacht wordt, is dat hij daar niet afstand van doet van zijn rechten, maar dat hij leeft in overeenstemming met die rechten. In overeenstemming met die roeping. Als de apostel, zelf de apostel Paulus, wijst op onze levenswandel als gelovigen, zegt hij niet, zorg ervoor dat je netjes leeft voor de wereld. Of zorg dat je netjes leeft in overeenstemming met de wetten die God al aan Noach gegeven heeft, of aan Mozes, of weet ik veel en wie. Komt allemaal niet aan de orde. Hij zegt, ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En geroepen zijn wij, zegt dit hoofdstuk, Romeinen 8, tot zoonschap. Hij heeft ons geroepen om de beelden zijn zoons, en dat is de erfgenaam, gelijkvormig te worden. Om mede-erfgenamen te worden met Christus. Dat is onze roeping. En wij worden opgewekt te wandelen waardig die roeping, dus Efeze 4 vers 1 bijvoorbeeld. Dus in overeenstemming met het feit dat we straks erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus zullen zijn, erfgenamen van God. Dat we met hem zullen regeren, dat houdt dat erfrecht in mijn zin. En dat zoonschap. En onze wandel op woord dien overeenkomstig te zijn. Dat wil zeggen niet alleen dat we ons waardig gedragen, maar dat we ons ook gedragen in overeenstemming met die ontwikkeling. Dat we weten dat we daartoe opgeleid worden. En dat er weliswaar heel wat dingen zijn hier in ons leven die misschien belangrijk zijn en waar we op ons richten. Maar ze zijn geen doel op zichzelf. Het doel in het leven van elke gelovige is de verheerlijking van Christus. Dat is punt 1. En dus punt 2. De groei van zijn eigen persoonlijk geestelijk leven. En dan punt 3, of weet ik veel, maar misschien sla ik er nou nog één over ook. Maar op punt 3 pas de eventuele verantwoordelijkheid die we voor broeders of zusters hebben. En over de wereld praat ik helemaal niet, want ik geloof dat dat helemaal geen punt is. Dat is juist een punt waar we van verlost zijn. Waar hebt u de volgorde? En als je dat weet, dan ben je een heel stuk verder. Als je weet dat het in de eerste plaats gaat om Christus, dan kun je ook begrijpen waarom er hier zo over fout gaat. Dat maakt niet uit als het daar maar goed gaat. En in de tweede plaats gaat het om onze eigen persoonlijke vorming. Ik geloof dat de Heer ook heel wat in ons leven laat mislukken, zal ik dan maar zeggen, om ons wat te leren. Voor onze groei, voor ons is dat nodig. Zo goed als ouders kinderen dingen laten doen die ze niet kunnen. Al was het maar om ze te leren dat ze het niet kunnen. Zie? Dat die dingen die komen allemaal voor. Nou, dat is wat wij leren moeten. Dat het om geestelijke dingen gaat en dat we dus geestelijke normen aanleggen en dat we dus ook die normen hanteren in ons denken. Maar ik neem de draad weer op in vers 14. Zoveel als ze door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. En ik heb meteen vers 23 ernaast gelegd om te laten zien dat dat zoonschap pas gerealiseerd wordt bij de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, nadat we dit aardse lichaam hebben afgelegd. Ik zeg dus niet dat we door het sterven een zoon worden, want zo ligt het natuurlijk niet. Maar het is pas daarna. En in ieder geval, zolang we in dit lichaam zijn, zijn we geen zonen. Omdat we, zolang we in dit lichaam zijn, ook voor een deel geleid worden door onze oude natuurlijke behoeften. Dat is nou helemaal niet anders. Dat is helemaal geen schande. Maar als ons dat bewust zijn, dan zullen we inderdaad hopen op deze verlossing van ons lichaam. Dus zoveel als ze door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot zonen. Kinderen staat er, maar het moet zonen zijn weer. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Er staan twee dingen tegenover elkaar in dit vers. Er staat dienstbaarheid tegenover zoonschap. Er staat, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wij hebben een geest ontvangen, dat is waar. Maar dat is niet een geest der dienstbaarheid. Dat is niet een geest die ons meteen weer slaaf gemaakt heeft. Zo was het onder het oude verbond. Daar was men slaaf. Was men dienstbaar gemaakt. Een slaaf van de wet, dat is allemaal aan de orde geweest in Romeinen 7. En men was dienstbaar aan de eigen natuur, aan de zonde namelijk. En dat was Romeinen 6, dus dat hebben we allemaal al besproken. Maar wij zijn vrij geworden. Dat is wat Romeinen 6 en 7 ons leren. Maar Romeinen 8 zegt, wij hebben een geest ontvangen der aanstelling tot zonen. De geest van het zoonschap, zegt geloof ik de nieuwe vertaling, door welke wij roepen Abba Vader. Het punt is namelijk dat wij niet slaaf zijn, maar zo. Althans, dat is de bedoeling. Ja, we zijn kinderen, maar we moeten ons bewust zijn van dat onze toekomst is het zoonschap. En als het aan de Heer ligt, en voor zover het aan de Heer ligt, bereiken we dat doel uiteraard ook. En er staat dienstbaarheid tegenover zoonschap. Dat is wat de apostel ook nader uiteen heeft gezet in de brief aan de Galaten. Dus even opzoeken, Galaten 4... waar de apostel het inderdaad nog wat sterker vertelt dan hier in Romeinen 8. In Galaten 4, wel laat ik het eerst wat anders zeggen. In de Galatenbrief gaat het immers over het feit dat er gelovigen waren die vonden dat zij inderdaad geplaatst moesten worden onder de normen van de oude schepping. Dat wil zeggen onder de wet, of heel kort, men leerde dat een gelovige besneden moest worden. En zegt de apostel, als dat waar is, dan moet je meteen de hele wet volbrengen. Want als je laat besnijden, ben je meteen een schuldenaar van de gehele wetstaten. Enzovoorts. Maar, zegt de apostel, dat is niet wat ik predik. Hij zegt, bovendien, als ik de besnijdenis predikte, waarom word ik dan vervolgd door de Joden? Predik niet de wet, ik predik niet de besnijdenis, ik predik geen normen van de oude schepping, ik predik normen van de nieuwe schepping. Want, zegt hij, hoofdstuk 4, vers 1. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is. Hier staat het goed, een kind. Zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Van iemand die dienstbaar gemaakt is dus. Kindschap en slavernij, zou ik bijna willen zeggen, verschillen niet zoveel. Er zijn wel verschillen. Maar er zijn grote overeenkomsten, daar gaat het hier om. Zolang het tijd de erfgenaam een kind is, verschilt in niets van een dienstknecht. In beide gevallen geldt dat ze gehoorzaam moeten zijn aan degene die over hen geplaatst zijn. Dat wil zeggen, de kinderen zijn gehoorzaam aan hun ouders en de slaven zijn ook gehoorzaam aan diezelfde ouders van die kinderen. Hè? Aan hun heer, ik bedoel, dat blijft gewoon zo, diezelfde verhouding bestaat. Daar is wat dat betreft geen verschil. En er staat, dat is zo merkwaardig, er staat zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. En nou moet ik even de aandacht vragen voor wat hier staat. Hoewel hij een heer is van alles. Dat kind wordt genoemd een heer van alles. En dat is een wat merkwaardig idioom, een wat merkwaardig taalgebruik. Want wij zouden zeggen, hij is geen heer, hij hoopt het te worden. Omdat hij erfgenaam is, hoopt hij straks in de toekomst alsnog heer te zijn. Maar Paulus spreekt hier vooruitgrijpend op de toekomst en zeggen, hij is een heer. In principe. Het zit er al in, zal ik maar zeggen. Door geboorte. Het is een kind, maar daardoor is hij automatisch geroepen tot zoonschap, tot erfrecht enzovoorts. Dus hij zegt hier, het kind is een heer, maar dat slaat op de toekomst. En nou is dat een vergelijking natuurlijk met Israël, wat leefde onder de wet. Israël onder de wet was een slaaf, was een dienstknecht. En wij zijn kinderen. We zijn wedergeboren. Zijn kinderen moeten opgroeien tot zoonschap. En in principe is er weinig verschil. Maar bij een opgroeien van het kind naar het zoonschap vindt die verandering plaats. En dat is nou precies het verhaal. Je kunt iemand die pas is wedergeboren niet kwalijk nemen dat hij meent dat hij nou, omdat hij een christen is, anders moet gaan leven in deze wereld. En dat hij meent de wereld te moeten veranderen enzovoorts. Dat kun je hem niet kwalijk nemen, maar je moet hem de tijd geven om het af te leren. Want daar gaat het om. Dat moet hij afleren namelijk. Dat moet hij leren. Net zo goed als een kind moet leren dat het niet alleen om hem gaat. Maar dat er nog andere mensen ook in de wereld zijn. En dat is in de geestelijke dingen net zo goed. Hij moet opgroeien. En vandaar dat er staat in vers 2, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Want de vader maakt uit wanneer het kind een zoon wordt. Want dat wordt officieel geregeld. En dan staat er al zo, wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, zijn erfgenaam, zijn zoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen, hyothesos, hetzelfde woord is het weer als in Romeinen 8. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En dan vers 6. En overmits gij zonen zijt, niet kinderen, zonen. Overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten die roept. Abba vader, en dan ben ik terug in Romeinen 8. Zie, het is precies dezelfde gedachte, nu met andere woorden. Maar het verschil is dat de apostel hier in Galaten ervan uitgaat dat we al zonen zijn. We zijn het niet. We moeten het worden, maar we moeten ons dat bewust zijn. We moeten wandelen in overeenstemming met die roeping. En die roeping is zoonschap. En dat zegt vers 7 dan vervolgens ook van Galaten 4. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En dat is niet in strijd met wat ik net gelezen heb in Romeinen 8, maar het vult het aan. Waar het om gaat is dat wij ons moeten bewust zijn van de positie die we in de toekomst zullen innemen. Wij zijn gelovigen en wij leven vanuit een hoop. We hebben toekomstverwachting. Wij maken deel uit van een nieuwe schepping die pas in de toekomst geopenbaard zal worden. Daarom zien wij uit naar de toekomst en wij rekenen met de toekomst. En daarom plakken we zo'n ding op de auto, maar dat heb ik al eens verteld, hè? Er is hoop. Voor de gelovigen wel. Ik hoop dat hij ermee wenst te rekenen. Daar gaat het om. Terug naar Romeinen 8 vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Wij zijn niet in slavernij gebracht. Wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. We hebben een geest ontvangen die immers uit God geboren is. Weet u het nog? De geest die in ons is, is geboren uit de geest, namelijk God zelf. De gever. Dat wat in ons is, is de gave. En de geest, namelijk God, is de gever. Vandaar dat er gezegd wordt dat wij uit de geest geboren zijn. Johannes 3, wat uit de geest geboren is, is geest. En elders wordt gezegd dat men uit God geboren moet worden. En we zijn dus uit God geboren. Zegt met name dan weer de apostel Johannes in zijn brieven. Maar het punt is nu dat die geest die in ons is, die is uit God geboren. En die geest, op grond waarvan wij denken, zal ik dan maar zeggen, hè, de dingen die wij bedenken, die geest, die roept in ons Abba Vader. Dat we die geest ontvangen, een geest van de aanstelling tot zonen. Hyothesos
Door welke wij roepen, Abba Vader. Doordat die geest uit God geboren is, roepen wij, die die geest ontvangen hebben, tot God Vader. En staat Abba, staat ervoor, dat is ook Vader, maar dan in het Hebreeuws. Dus het geldt in het Grieks. Geldt in het Hebreeuws en geldt in het Grieks. Dat wil zeggen, het heeft te maken met Oude Testament en Nieuwe Testament. Het is een gedachte die de hele Bijbel door zo naar voren gebracht wordt. Zie? Abba, Vader. Wij noemen God Vader omdat wij een geest hebben ontvangen die uit God geboren is. En dat is alles. Wanneer wij menselijke normen aanleggen, dan noemen we God geen Vader. Althans niet in die zin. Dan is God de Almachtige, de Eeuwige, de Heilige enzovoorts. Allemaal woorden die de afstand uitdrukken die er is tussen God en de mens. En terecht. Maar voor ons is die afstand er niet. Wij spreken God aan met Vader. En toen de Heer Jezus het zelf deed, werd hij veroordeeld wegens godslastering. Ja. Maar wij kennen hem als onze Vader, omdat we uit hem geboren zijn. En die geest in ons, die roept Abba Vader. Of het is die geest door welke wij roepen Vader. Wij zeggen niet zozeer Heer. Wij zeggen Vader. Wij zijn niet de slaven van onze meester, maar wij zijn de kinderen van onze hemelse Vader, die opgroeien tot zoonschap. En dat is een totaal andere verhouding. Er is ook een overeenkomst, dat weet ik ook wel, maar hier gaat het om het verschil. Namelijk om de nauwe relatie is die er is tussen ons en God in de hemel. Maar meer daarover straks na onze gebruikelijke pauze. Moet je mij ook even aanzetten. Wij waren gebleven in vers 15 van Romeinen 8. Ongeveer dan, hè. Voor nare aantekeningen zijn dat. Oh ja, klopt toch. Vers 15 waar gezegd wordt dat wij niet hebben ontvangen een geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Namelijk door die geest die wij ontvangen hebben zijn we geen slaven geworden. Dat is gewoon Nederlands dan, hè. Maar we hebben ontvangen een geest van de aanstelling tot zonen. Nogmaals, die uitdrukking aanstelling tot zonen is maar één woord in het Grieks, huiothesos. En huios, dat betekent zoon. En thesos, dat is stellen, hè? Net als een these, een thesis, een stelling. Huiothesos wil zeggen aanstellen als zonen. Ik weet niet of u ooit wel eens een Engelse Bijbelvertaling leest, maar dan leest u het nog gekker, daar staat het woord adoptie. Adoption. En dat is helemaal raar, want er wordt er gesuggereerd dat wij aangenomen kinderen van God zijn. Zoiets van een soort vondeling die voor de deur lag en die hij toen maar aanvaard heeft alsof het zijn eigen kinderen waren. En dat is, ja, dat wordt wel eens gesuggereerd. Men zegt wij zijn aangenomen kinderen. God heeft ons als kinderen aangenomen, want het staat er nou eenmaal. Maar dat is niet zo. Het is niet een kwestie van adoptie. Het gaat niet om kindschap, het gaat om zoonschap. En zonen worden nou eenmaal aangesteld. Ja. Ja, dat is een verkeerde vertaling. Er zijn een hele reeks woorden uit in het Grieks die allemaal slechts met het woord kind vertaald kunnen worden, omdat we geen andere woorden ervoor hebben. Maar het Grieks kent een heleboel verschillende. Maar het woord wat hier staat, daar hebben we wel een goed woord voor. Dat is namelijk zoon, huios. En het is duidelijk dan de meerderjarige, de volwassen erfgenaam. En vandaar dan ook dat de Bijbel nadruk legt op dat zoonschap, dat niet een kwestie is van geboorte. Zoonschap is een kwestie van wet. Kindschap is een kwestie van geboorte. Zoonschap is een kwestie van wet. Ik heb net iemand hier zien, Lucas 3, waar staat dat de Heer Jezus was, naar men meende, staat er in het Nederlands, de zoon van Jozef. En dat is weer zo'n eigenaardige vertaling. Er staat niet naar men meende, er staat in Grieks nomizo. Dat wil zeggen, volgens de wet de zoon van Jozef. Nomos betekent wet. En er staat dus niet dat Jezus was naar men meende de zoon van Jozef. Er staat hij was volgens de wet de zoon van Jozef. Dat wil niet zeggen hij was het niet. Dat wil zeggen hij was het dus wel. Want de wet bepaalt zoonschap. En onder Israël is dat al helemaal geen probleem. Want het is zelfs een officieel feest als het kind tot zoon gesteld wordt. En volgens de godsdienstige traditie in het Jodendom wordt het kind tot zoon gesteld op 12-jarige leeftijd. En dat heet dan bar mitzwa. Dat is ook wat we van de Heer Jezus lezen. Dat hij op 12-jarige leeftijd als een volwassene... en volgens de wet die van toepassing op de, was op de volwassene... meeging naar Jeruzalem om daar de gezette hoogtijden te vieren. Dus hij ging mee naar de tempel. Omdat hij naar godsdienstige norm in ieder geval al als zoon gerekend werd. Of het ook naar... naar meer aardse normen al zo was, dat wil ik afwezen, dat weet ik allemaal niet zo precies. Want het blijft natuurlijk een omstreden zaak wanneer iemand volwassen is en wanneer iemand rijp is om de erfenis in ontvangst te nemen. Maar op dat moment, op de 12-jarige leeftijd, wordt een Joodse jongen inderdaad volgens de godsdienstige wet meerderjarig verklaard.
Zonder wet,
bar mitzwa, ja. Zoon der wet, zoon volgens de wet. Maar het punt is dat men slechts door de wet zoon wordt. Dat is een wettelijke aangelegenheid. Dat is een kwestie van erfrecht. Als je er nog meer over wil weten, dan zeg ik, dan moet je maar weer naar de boekentafel. De dynastie van Adam, hè? Daar heb ik het een en ander uiteengezet over het erfrecht. Het is opmerkelijk om te zien dat het woord zoon in de Bijbel altijd slechts deze betekenis heeft. Nooit die van kind... of van afstamming, maar altijd die van erfrecht. Vandaar dat in de Bijbel voorkomt dat mensen zonen van een ander genoemd worden, terwijl ze niet eens van een ander, van die andere afstammen. Dus worden wel een zoon genoemd. Zo wordt David genoemd de zoon van Saul. Maar hij stamt helemaal niet van Saul af, hij kwam zelfs uit een andere stam. Maar hij was zijn erfgenaam. De troon van Israël, of laten we zeggen, de troon van Saul ging over naar David, en David was daarmee de zoon van Saul. Zie, en meer van die dingen, die komen in de schrift nog meer tegen. Men zegt, de Bijbel spreekt zich tegen, de Bijbel zegt onzinnige dingen. Hè? De troon van Jechonia, die ging over naar Zedekia, en de Bijbel zegt dan, Zedekia is dan de zoon van Jechonia, en komen met de Bijbel en zeggen, ja, maar hier staat, dan komen ze met een ander vers, dat Zedekia de oom was van Jechonia. En een ander vers staat, het is een zoon. Zeg, zie je, wat een onzin. Nee, dat is geen onzin. Het punt is gewoon dat juist omdat Zedekia de oom was van Jechonia, werd hij zijn erfgenaam. Jechonia had geen kinderen. Er was niemand naar wie de troon zou kunnen overgaan. Dus ging het de generatie terug, namelijk naar zijn oom, Natanja, die bij die gelegenheid dan Zedekia genoemd wordt. En daardoor wordt Jechonia's oom de zoon van Jechonia's. Heel eenvoudig, dat is niks tegenstrijdig, dat is niet een truc, dat is puur wet. Nou, daar gaat het nou om. Wij zijn in overeenstemming met Gods wet gesteld tot zonen. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot zoonschap en we zullen te zijner tijd tot zoon worden aangesteld. En dat is waar dit over spreekt. En die aanstelling tot zonen, die gebeurt op grond van het feit dat we kinderen zijn. Niet aangenomen kinderen, maar geboren kinderen, uit God geboren. En wanneer we volwassen worden, wanneer we voldoende groei hebben doorgemaakt, wanneer we volmaakt zijn, om dat woord uit de Statenvertaling dan te gebruiken, dat wil zeggen wanneer we volgroeid zijn, want dat betekent het letterlijk, dan zullen we ook inderdaad als zoon worden aangesteld. Daar gaat het om. En we hebben dus ontvangen de geest der hyotesis, de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba, Vader. Zie? Dus niet alleen dat we God Vader noemen omdat we zijn kinderen zijn, maar we noemen hem ook Vader omdat we weten dat we als zoon zullen worden aangesteld. En naarmate kinderen opgroeien, worden ze meer betrokken in de activiteiten, of in het leven eigenlijk, van hun vader. En dat,
ja,
is...
beide is dan vader, kinderen en zoon. Dus eigenlijk beide wel waar.
Hoe bedoelt u dat? Wat is er beide waar? Dat
kinderen en zoon.
Wij zijn kinderen van God. En wij zullen hopelijk zonen worden. Want ik heb steeds gezegd, dat is nog de vraag. Of we zonen worden. Maar daar zijn we wel toe geroepen. Precies. Natuurlijk, aangezien er kinderen zijn, hoeven er ook geen anderen tot zoon te worden aangesteld. Er zijn kinderen die zich melden. En die dus van nature zoon worden. Kijk, het punt is dat erfrecht in de Bijbel zo geregeld wordt dat de meest naaste familie wordt Wordt tot erfgenaam verklaard. Dat wil zeggen, de meest naaste familie is geroepen tot het zoonschap in verband met gewone normale aardse aangelegenheden. Zie? En als er kinderen zijn, zijn de kinderen daartoe geroepen. Zijn die kinderen er niet, dan is de andere naaste familie daartoe geroepen. Tot zoonschap. Maar wij zijn kinderen van God, we zijn dus naaste familie, en daarom zijn wij van nature geroepen tot zoonschap. Daar is elk kind toe geroepen, tot zoonschap, in principe. En een kind van God dus ook. Maar wij zijn kinderen, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Zegt de apostel Johannes. In Johannes 3 is dat, geloof ik. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Want dat hangt nog. De bedoeling is dat we zonen worden. En normaal gesproken worden gelovigen dat ook uiteraard. Dat is de bedoeling en daar wordt van uitgegaan. Daarom staat er ook, we weten nog niet wat we zijn zullen, maar we weten wanneer hij geopenbaard zal worden. Zullen wij hem zien gelijk hij is enzovoort. En we zullen met hem geopenbaard worden. En dan ben ik ook weer terug in Romeinen 8. Want wat wordt er straks geopenbaard? Wat wordt er nou straks geopenbaard? De zonen Gods immers, hè? Uit vers 19 van Romeinen 8. Zie? Maar we zijn kinderen en daarom hebben we een weg voor ons tot het zoonschap. Naar het zoonschap toe. Maar het zoonschap wordt niet eerder bereikt dan na de verlossing van ons lichaam. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat bereikt. Want dat is de waarschuwing die erachter zit. Die heiligmaking, die weg, die opgroeiing tijdens ons leven hier is niet voor niks. Het is niet zo dat mochten we het hier hebben nagelaten om op te groeien, dat het dan in de toekomst wel even ingehaald zal worden. Als dat zo is, dan had de Heer ons beter meteen kunnen wegnemen hier. Maar dat gebeurt niet. Zie? Ons leven als gelovigen hier heeft wel degelijk dat doel dat we opgroeien tot zoonschap, tot volwassenheid. En in dat geval is het afleggen van het lichaam, van het aardse huis, deze tabernakels, zegt de apostel Paulus, inderdaad een verlossing. Voor de natuurlijke mensen is dat helemaal geen verlossing. Maar voor een gelovige die weg bewandeld heeft, zal ik maar zeggen, is het dat wel. Is het een bevrijding. En daar gaat het om. En daarna is er in ieder geval dat zoonschap. Maar laat ik me even bij het schriftgedeelte houden. Er staat in vers 15 dat we roepen Abba Vader. Maar dan krijgen we vers 16. Daar staat, en dan wordt er even geschakeld. Alleen ook dit is in de vertaling een klein beetje zoek. Er staat, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dan komt hij weer hoor. Dezelfde geest. Dat moet je gewoon even anders zeggen. In tegenwoordig Nederlands, er staat namelijk de geest zelf. Niet dezelfde geest, maar de geest zelf. Let wel, er staat niet dezelfde geest. Sommige mensen denken van, oh, er is een D weggelaten. Of vroeger zat er geen D in en nou wel. Maar er staat niet dezelfde geest. Niet dezelfde als uit het voorgaande vers. Integendeel, het is juist een andere geest waar het nu om gaat. Er staat nu de geest zelf. Getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En nou hebben we het verschil. Want in vers 15 wordt gezegd van een geest door welke wij roepen Abba Vader. Maar die geest wordt genoemd de geest van zoonschap. Waardoor wij roepen Abba Vader. Maar in vers 16 wordt gesproken over een geest die getuigt dat wij kinderen zijn. En dat woord kinderen, dat is inderdaad correct. Kinderen, dat staat in de grondtekst ook. Kinderen. Een punt is dat we nu in vers 16 terechtkomen, weer overschakelen. We hebben al een paar keer overgeschakeld en we doen het nou weer. Want in vers 15 gaat het over de geest die wij ontvangen hebben. Dat staat er ook. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zoonschap. Dus de geest die in ons is. Dat wat uit God geboren is. Maar vers 16 spreekt over de geest zelf. Dat wil zeggen niet meer over de gave, maar over de gever. Ja, en sommigen hebben daar vreselijk moeite mee. Maar het is nou eenmaal zo dat er twee dingen zijn die met die term geest ook met heilige geest worden aangeduid. Dat is de gever, namelijk God zelf. En de gave, dat wat in ons is. En vers 15 sprak over de gave, dat wat in ons is. Dat is die geest die in ons is en die als het ware terugkijkt naar God en God Abba noemt. God Vader noemt, uiteraard. Dus het God geboren.
Dat is maar hoe je er tegenaan kijkt. Het hangt er vanaf wat we afspreken. Want geest met een kleine letter beschouwen we gewoonlijk als de natuurlijke menselijke geest. Het menselijk denken. En geest met een hoofdletter beschouwen we als de persoon van God. En er zit er nog iets tussenin, daar moeten we nog maar een aparte letter voor uitvinden, vrees ik. Hè? Ja, ik kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Hè? Maar je moet niet te veel afgaan op die hoofdletters of kleine letters, je moet afgaan op het schriftverband. En dan wordt het vanzelf al duidelijk. Het punt is namelijk dat nu vers 16 spreekt over de geest zelf. Ik zal er maar bij zetten. De geest zelf. Dat wil zeggen de persoon zelf. Namelijk God zelf. Dezelfde geest. De geest zelf. Getuigt met onze geest. Daar hebben we ze allebei. De geest zelf is deze. Dus de gever. En onze geest is de gave. De onze geest uit vers 16 is die geest der aanstelling tot zoonschap uit vers 15. Ja, dat maakt me dus echt niks uit hoor. Ik kan het allebei wel verdedigen, maar ik weet niet wat de vertalers erbij gedacht hebben. He? Je kunt nog altijd vragen of het woord christen met een hoofdletter of met een kleine letter geschreven moet worden. Ik weet het niet hoor. Moet je eens aan meneer Van Dalen vragen. Ik weet het niet. Maar dit is wel duidelijk, de geest zelf getuigt met onze geest. Nou, die onze geest is in ieder geval niet onze oude menselijke geest. Want die getuigt helemaal niet dat we kinderen van God zijn. Integendeel. Ons eigen denken, dat kent alleen maar een ontzettend grote afstand tussen God en ons. Dus die onze geest uit vers 16 is dat wat in ons is. Dat wat wij ontvangen hebben, die geest van het zoonschap die wij ontvangen hebben volgens vers 15. Maar het punt is dat die geest in ons, die noemt God Abba Vader, maar God zelf, oftewel de geest zelf, getuigt dus met onze geest dat wij kinderen God zijn, dat we uit God geboren zijn. Dat wil zeggen, wij weten het, maar de Vader, de verwekker dus, hè, bedoel ik nu, getuigt het ook. God zegt het en wij weten het ook. En dat is het geheim van het leven van een christen. Namelijk dat hij bedenkt dingen die des geestes zijn. En dan komt hij tot dezelfde conclusies als God. En dan krijg je dezelfde gedachten als God. En dan zegt God, jullie zijn mijn kinderen. Je bent mijn kind. En wij stemmen daarmee in. We zeggen ja, inderdaad. Abba, Vader, dat is het.
Maar kindschap, dat kan ook niet beïnvloed worden door ons eigen doen en laten.
Nee, kindschap kun je natuurlijk niet beïnvloeden. Dat kun je niet teweeg brengen. Je kunt het niet teniet doen. Hè? Voordat je er erg in hebt dat je kind bent, ben je al een paar jaar verder meestal. Hè? Zo gaat dat nou eenmaal. Dat is niet van onszelf afhankelijk, nee. Dus daar kan niks aan gedaan worden. Je moet het alleen erkennen. En dat lijkt me ook een duidelijke zaak, want dat geldt in de oude schepping ook. Dat we kindschap moeten erkennen en zoonschap eventueel ook, uiteraard. He? Maar hier hebben we de vader en het kind, die samen getuigen. Wij weten dat we geroepen zijn tot zoonschap, want God zegt, inderdaad, je bent een kind, mijn kind. De geest zelf getuigt met onze geest. En dan zie je, dat is de connectie tussen God en ons. Die loopt via die geestelijke dingen. En dan hebben we meteen een hele hiërarchie opgebouwd. Je ziet dus dat de oude mens, het vlees van de oude mens, ondergeschikt is aan de geest van de oude mens. Maar dat die hele oude mens weer ondergeschikt is aan dat nieuwe leven wat wij van God ontvangen hebben, wat geest heet. En dat nieuwe leven wat in ons is, is ook weer niet zelfstandig, maar dat is weer ondergeschikt aan de geest waaruit hij geboren is. Dat wil zeggen aan God zelf. En dat is de logische volgorde. De geest zelf getuigt met onze geest. En onze geest getuigt eventueel met onze menselijke geest. En pas de volgende fase is dan pas onze lichamelijk doen en laten. Ons aardse leven hier en de zichtbare dingen. En dat is de hiërarchie. En u ziet, wij hoeven niet geplaatst te worden onder een wet. Want daar zijn we nog steeds mee bezig, hè? Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. Niet onder een wet. We hebben geen normen nodig, regeltjes die ons opgelegd worden. Wij worden gecontroleerd door die geest die wij ontvangen hebben, die in ons is, waar we mee wandelen, zal ik dan maar zeggen. En die wordt regelrecht gecontroleerd door God zelf, door de geest zelf. En ik zeg soms door God zelf, ik had ook kunnen zeggen door Christus zelf, want in andere gelegenheden wordt dat weer gezegd, hè. Dat die geest is de Heer, de geest is Christus, de opgewekte. Dat is het hele verhaal. En daar gaat het hier om, er staat dus, vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat wil zeggen, dat zijn al twee getuigen, dat is meer dan voldoende. Hè? Ja, getuigenis moet dubbel zijn, hè? Twee getuigen, zeker. En dan, vers 7, die gaat daar dus vanuit van die zekerheid en zegt, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat is het gevolg namelijk. Dat erfrecht is het resultaat van het kindschap. We zijn kinderen, dus zijn we erfgenamen. Daartoe zijn we dan geroepen. Dus indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. En dan is de volgende vraag, erfgenaam van wie? Dus, ja, van God, inderdaad. Van degene uit wie wij geboren zijn, of anders door wie wij verwekt zijn. Hetgeen in het Grieks precies hetzelfde is, hè? Zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is zo logisch als wat. Ja, je had het bijna zelf kunnen zeggen, nou, hè? Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Want waaruit is Christus geboren? Ja, uit God. Of zo je wilt, uit de Heilige Geest. Dat werd tenminste tegen Maria gezegd, immers. Dus erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En feitelijk dus mede-erfgenamen met Christus. En wat is de consequentie daarvan? Nou, dat is nou het verhaal, hè. Dat is namelijk dat wij dezelfde verwachting hebben als Christus. Die uit God geboren was. En is. En wat was die verwachting? Om door lijden tot heerlijkheid te komen. En dat staat er dan ook. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Dat is een beetje merkwaardig oud-Nederlands, dat zo wij anders met hem lijden. Maar dat betekent zoveel als, indien we niet met hem lijden, worden we niet met hem verheerlijkt. En indien we wel met hem lijden, worden we wel met hem verheerlijkt. Want het is zo dat Christus verheerlijkt wordt en zal worden, juist omdat hij zich eerst vernederd heeft, omdat hij geleden heeft. Want omdat hij zich vernederd heeft, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij ging doorlijden tot heerlijkheid. En juist omdat hij zich vernederd heeft, leed en stierf, enzovoort. Daarom heeft God hem nu een naam gegeven die boven alle naam is, enzovoorts. En wanneer wij mede-erfgenamen zijn met Christus, hebben we dus in ieder geval diezelfde verwachting. Namelijk dat we hier op aarde, net als de Heer Jezus zelf, lijden. Ik zeg niet gekruisigd moeten worden, want zo ligt het natuurlijk niet. Integendeel. Maar wel met hem lijden, om vervolgens met hem verheerlijkt te kunnen worden. Dat is het hele verhaal. En daar gaat de apostel dan vervolgens over verder in het volgende vers, hè, vers 18. Want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En dan gaat de apostel uitgebreid verklaren dat de normale situatie van deze oude schepping een situatie van lijden is. En dat die situatie van lijden voorafgaat aan die van verheerlijking. En dat is het oude schema uit de schrift. Je hebt iets wat als eerste komt en je hebt dat wat als tweede komt. En het eerste leidt en het tweede wordt verheerlijkt. Het eerste is tijdelijk, het tweede is eeuwig. Het eerste is laag, uit de aarde aards. Het tweede is de Heer, uit de hemel. Enzovoorts, hè. En niet de eerste blijft, maar de tweede. Niet de eerste krijgt het eerst geboorterecht en dus het erfrecht, maar de tweede. Hè? Niet Esau, maar Jacob. Enzovoorts. Niet Ismaël, maar Isaac. En zo zijn er nog een paar, hè. Nou, daar gaat het hier over. Dus moet je eens kijken wat een merkwaardige volgorde. Eerst wordt gewezen op onze roeping, onze positie Onze positie namelijk tot God, onze verhouding tot God via die geestelijke dingen. Want hoe je het ook bekijkt, als je maar naar boven kijkt, is het allemaal geest. We hebben 3 keer geest opgeschreven, dat is om het ingewikkeld te maken. Hè? Of juist niet hoor. Nee, het is juist om het makkelijk te maken. Het is maar 1 woord. Geestelijke dingen, daar gaat het om. Nou, daardoor hebben wij dat, die gemeenschap met God, dat leven van God, want het, die geest is leven. Maar de consequentie van die hoge positie, die hoge roeping, is dat we dus hier op aarde lijden. En dat is lijnrecht in tegenstelling met datgene wat ik nogal eens vaak hoor prediken. Namelijk, als je het nou maar verwacht van de Heer, dan gaat alles prima. Hè? Wat ik precies met het lijden bedoel, ik kan niet precies zeggen, maar ik kan wel aangeven wat dat lijden is. Dat lijden wil zeggen dat men vernederd wordt, terzijde gesteld wordt, genegeerd wordt door de wereld. Dat is het. En daar kunnen een heleboel verschillende dingen het gevolg van zijn, maar het lijden is in principe, laten we beginnen bij de Heer zelf. Het lijden van de Heer was feitelijk dat hij kwam in een wereld die door hem geschapen was, maar die hem niet kende. En men wierp hem buiten. En als de Hebreeënbrief spreekt over de smaadheid die Christus droeg, nee, dat doet de Hebreeënbrief niet eens, die spreekt over de smaadheid die Christus draagt. Nu, op dit moment, dan wordt er gezegd dat is die smaadheid van dat hij is uitgeworpen buiten de legerplaats. En daar werd hij gekruisigd. Maar er ligt niet de nadruk op de kruisiging, er ligt de nadruk op dat hij buiten de legerplaats is. Dat hij uitgeworpen is, buiten de stad. En daar heeft hij geleden en inderdaad gekruisigd. Maar tot ons wordt gezegd, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats met Christus smaadheid dragen. Niet met Christus gekruisigd te worden, maar met Christus smaadheid dragen. En het lijden is dus het lijden als resultaat van het buiten de wereld staan. Te leven in een wereld waar we totaal niet in thuis horen. En hoe langer we er zijn, hoe meer we ons dat bewust worden. Hoop ik. Want dat is de juiste ontwikkeling. Dat is het lijden. En verder overkomt ons een heleboel lijden, wat natuurlijk wat de wereld zelf ook ondergaat. Maar dat is niet het verschil, dat is de overeenkomst. Hè? En dat is ook het gevolg van dat wij nog steeds met het oude lichaam omzeulen hier. Hè? En dat we dan weliswaar geen aardse burgerrecht hebben voor God. Maar we hebben wel aardse burgerrechten voor de aarde hier. Hè? En dat brengt consequenties met zich mee. Maar het lijden wat hier genoemd is niet het normale lijden, maar is het lijden van de gelovige omdat hij niet bij deze wereld hoort. En daarom is het absurd om zich als gelovige juist bezig te houden met de gang van zaken in de wereld. Daar hoor je niet in thuis, daar heb je niet eens het recht toe. Laat staan de plicht, hè? Nou goed. Ja, ja. Nou. Dus het gaat erom dat we met hem zouden lijden om vervolgens met hem verheerlijkt te kunnen worden. En dan zegt hij, want ik houd het ervoor. En nou grijpt de apostel dus terug op dat lijden. Hij gaat dat lijden uitleggen. Hij gaat uitleggen dat het een natuurlijke situatie is van de gelovigen in deze wereld. Niet alleen in deze bedeling, maar in alle bedelingen is dat zo geweest. Dat een gelovige niet vervolgens werd aangezien en in feite buiten de... Ja, zich gedroeg als zonderling, zal ik maar zeggen. Hè? En daarmee komen we inderdaad weer terecht in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 3, waar immers Abraham ons tot een voorbeeld gesteld werd. De gelovige Abraham was dat. Ik bedoel hoofdstuk 4 trouwens. Abraham, van wie Hebreeën 11 dan weer zegt dat hij een vreemdeling was en een bijwoner in het land, wat het zijnde niet was, maar de Heer had gezegd, ik zal het u geven. Hè? Hij was een vreemdeling en toch was hij thuis. Hij had daar van allerlei rechten, maar hij zag van alle rechten af. Het is heel schizofreen, zouden we willen zeggen. Hè? Dat was erg een verdeeld mens eigenlijk. Hij beschouwde het land als van hem, daarom weigerde hij het te kopen. Ja, dat is nogal wat hoor. En wat dat betreft deed hij het beter dan de Zionisten. Die kochten het land. Hetgeen ze tot vandaag de dag kwalijk wordt genomen of het wordt vergeten gewoon. Maar het was wel zo, ze kochten het land. Dus ze hebben er wel degelijk recht naar de aardse normen. Maar er zijn hogere normen, hogere rechten. Dat was dat van Abraham, Die zegt, de heer zou mij het land geven, dus dat komt vanzelf voor elkaar. Ik betaal er geen stuiver voor. Hè? Ja, ja, ja. Nou, maar hij is in meer dingen een goed voorbeeld, want in Romeinen 4 werd immers gezegd dat deze Abraham weliswaar een vreemdeling was, maar dat hij God geloofde. En God rekende dat geloof tot rechtvaardigheid. Dat was vers 4, hè? Of vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En toen we het hier bespraken, heb ik het op gewezen dat op dat woord rekenen, hè? Dat Griekse woord logizomai, rekenen. Het zou eigenlijk vertaald moeten worden met calculeren. Het is een wiskundige berekening. Het is een heel logische zaak. God rekent zo. En waar het nou om gaat is dit, dat wanneer we nu komen in Romeinen 8 vers 16, staat daar precies datzelfde woord. Er staat, want ik houd het daarvoor. Er staat, ik logizomai. Namelijk, ik reken. God rekent ook. En wij als gelovigen rekenen dus ook. God rekent geloof tot gerechtigheid. Hij rekent de gelovigen rechtvaardig. En wij die op die wijze gerechtvaardigd zijn of rechtvaardig gerekend worden, wij rekenen ook. Wij rekenen namelijk dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is de andere kant van de zaak, hè? Rekenen. Ergens anders, dat houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Dat is ook hetzelfde woord. Ook reken. Reken jezelf dood. Met andere woorden, reken niet meer met jezelf. Hetzelfde, hè? Reken jezelf dood. Reken jezelf gestorven. Ja, dat moet je leren, hoor. Dat is helemaal tegen de mens in. Dat zei de apostel Paulus ook. Dan zeg ik, mag dan als een dwaalleer beschouwd worden wat ik breng, maar je zult er wel van me willen aannemen, zeg je, dat ik het niet zelf heb uitgevonden. Zo'n dwaze leer. Hè? Het is niet uit de mens, maar het is uit God. En zo is het hier ook. Ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Dat is geen optimisme, dat is geloof. Zie? Want hij weet dat dat de normale gang van zaken is. En de apostel houdt ons voor dat die weg door lijden slechts leidt tot heerlijkheid. Op een andere plek zegt hij dan ook dat als wij als gelovigen geen lijden ondergaan, dan moeten we twijfelen aan onszelf, aan onze eigen positie. Want het hoort wel zo. Men hoort te lijden. Men hoort zelfs eventueel gekastijd te worden door God, door de Vader namelijk. Want wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem. En dat gaat natuurlijk niet over ons, dat gaat over God. Ja, ja. En zegt de apostel in de Hebreeënbrief, als we dus gekastijd worden, dan wees dan blij. Dat betekent dat God je beschouwt als een zoon. Hij je daartoe roept, daartoe klaarmaakt enzovoorts. En als je dat niet doet, als je niet leidt, als je niet gekastijd wordt, dan zegt, dan ben je een bastaard. Dan staat er echt, kan ik ook niet helpen, hè? Ja. Dus, vers 18 nogmaals, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is typisch een Paulinische gedachtegang waarbij je twee dingen tegenover elkaar zet en zegt, het een is zus en het ander is veel meer overvloedig zo. Hè? Ja. Als de zonde te meerder wordt, is de genade overvloediger. En als het oude verbond in heerlijkheid was, zegt 2 Korinthe, hoofdstuk 3, ja dankjewel, 2 Korinthe hoofdstuk 3. Als het oude verbond in heerlijkheid was, dan staat er, is het nieuwe verbond veel meer overvloedig in heerlijkheid. Zie? En dat is hier dus ook zo. Je hebt aan de ene kant het lijden, het mag dan veel zijn, maar de heerlijkheid die daarna volgt is veel overvloediger. En het lijden van de tegenwoordige tijd is nauwelijks te waarderen. Ik zeg nauwelijks, het is niet te waarderen, staat er. Dat wil zeggen, het is te verwaarlozen. Dat betekent het, hoor. Dat is gewoon rekenwerk, hè. Ik reken. Nou, het lijden van deze tegenwoordigheid is te verwaarlozen wanneer het vergeleken wordt met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, dat is toekomst. Dus wat we moeten hebben is geduld, had ik bijna gezegd, maar ik moet natuurlijk weer zeggen, geloof. Of een ander woord, hoop. Het maakt weinig verschil. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt, immers. He? Het is in principe hetzelfde. Wij hebben geloof voor de toekomst. Hoop op de toekomst. Dus, de apostel gaat ervan uit dat lijden de normale situaties. Hij verklaart niet waarom het komt. Hij gaat ervan uit dat het er is. En hij accepteert het. Hij zegt, want het valt toch weg tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als die gezindheid in ons is die in Christus was, dan gaan wij die weg. De Heer ging die weg vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Daar zag hij op. En het wordt van de gelovigen ook gezegd in Hebreeën 11. Hij zag op de vergelding des loons. Dus met al die gelovigen zo. En vandaar dat het voor ons ook geldt. Het lijden van de tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want die heerlijkheid wordt aan ons geopenbaard omdat ze geopenbaard wordt aan Christus. We zijn immers erfgenamen met hem, volgens het voorgaande vers. Hij ging door lijden tot heerlijkheid. Wij zijn mede-erfgenamen, we zijn ook geroepen tot zoonschap, zoonschap van God, inderdaad. Of om met een ander gedeelte van de brief te spreken, we zijn leden van het lichaam van Christus. Betekent uiteindelijk hetzelfde, hè? Mede-erfgenamen dus. Nou, vandaar dat we ook met hem verheerlijkt zullen worden. En dat is wat wij verwachten. De verheerlijking van Christus en daarmee de verheerlijking van ons met Christus. En dan wordt er gezegd, vers 19, want het schepsel, namelijk de schepping. Het schepsel. En het woordje als mag u doorstrepen. Ja, het staat al schuin gedrukt, dus je mag het ook laten staan, hè? Maar dat betekent dat het in de grondtekst niet staat. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der... Ja, nou weet u het zelf, hè? Ja, zie je, daar voel je op je klompen aan dat het verkeerd vertaald is, hè? Er staat kinderen. Maar dat is natuurlijk niet goed. Dat kan niet. De schepping wacht op het openbaar worden der zonen. Kinderen worden niet openbaar. Kinderen verschillen niet van een dienstknecht. De zonen zullen geopenbaard worden. Straks bij die heerlijkheid immers. De schepping met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat wil zeggen, het verwacht de openbaring van de zoon van God, Christus. Maar vervolgens ook van de mede-erfgenamen met Christus. Wel de volgorde vasthouden natuurlijk, hè. Met opgestoken hoofden staat er. Men heeft gezegd als met opgestoken hoofden, want men ziet niet dat de schepping zijn hoofd opsteekt. Maar de schepping steekt zijn hoofd op. Dat is echt waar. We hebben er alleen geen oog voor, we zien het niet meer. Maar het is heel eigenaardig hoe in deze schepping zoveel dingen zich omhoog richten. Eigenlijk tegen de natuur in. In de natuur is zo, als je wat loslaat valt het naar beneden. Uit praktische overwegingen vermoedelijk ook, dan valt het niet zo ver, hè? Stel dat het boven valt, valt het een stuk verder, hè? Nou goed, dat heeft er niks mee te maken. Maar waar het om gaat, is dat de krijtje loslaat, valt het onherroepelijk naar beneden. Ik roep het wel terug, maar dat luistert het niet naar. Onherroepelijk valt het naar beneden, hè? En toch, er zijn dingen die je zo kunt laten vallen uit je hand, zo op de grond. En dan valt het weliswaar naar beneden. Maar daarna komt het weer omhoog. En dan heb ik het over het tarwegraan bijvoorbeeld. Hè? Ja, het tarwegraan wat in de aarde moet vallen en sterven om vervolgens vrucht te dragen. En het punt is dat in deze wereld de dingen zich steeds weer oprichten. Het richt steeds weer het hoofd op. De kop, de kruin. Zo noemen we dat ook, het hoofd. Hè? De dingen groeien omhoog, zelfs een mens richt zich op. Het schijnt dat het veel eenvoudiger is om op vier poten te lopen. Hè? Daar val je niet zo makkelijk om. En dan zeg maar, de mens heeft zich opgericht. De rechtopgaande mens. Dus officiële wetenschappelijke aanduidingen van de mens. Hè? Ja, hele eigenaardig. Hij richt zich op. Waarom doet hij dat? Ja, dat is die natuur. Die schepping richt zich op. Die richt zich op de hemel namelijk. Hij kan niet, hij valt toch terug. Hij is uit de aarde aards. En een keer dus tot de aarde weder. Maar die schepping richt zich op en wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Want eens zal deze schepping in zijn totaliteit teruggebracht worden tot God. Nee, geen halve zoening. Ik heb het over deze wereld. Ik zeg het er maar weer bij, want dan gaan zo gauw weer die verhalen het land door. Hè? Ja, dat is echt waar. Maar God verzoent deze wereld met zich in Christus. Ik zeg helemaal niks te veel. En deze wereld wordt opgericht, wordt tot God teruggebracht. En het wacht dus inderdaad op het openbaar worden van de Zoon van God. De schepping, of het schepsel, met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der Zonen Gods. De eersteling Christus en daarna die van Christus zijn enzovoorts. Hè? Want, zegt vers 20, want het schepsel, de schepping dus nog steeds, is der ijdelheid onderworpen. Nou, dat is een mooi woord, ijdelheid. Maar het betekent letterlijk leegheid. Ijdel is leeg. Ja, ik weet niet zo gauw een goed voorbeeld of het ook in het Nederlands voorkomt, maar als een motor vrij draait, hè, in zijn vrij zal ik dan maar zeggen, hè, als die vrij ronddraait, dan zeggen de Engelen, hij loopt ijdel. Hij draait ijdel, leeg, onbelast, het doet niks, nergens voor, dient nergens toe. Dat is ijdel. Ijdel is leeg. De prediker had het erover dat alle dingen onder de zon waren ijdel. En zelfs die opmerking op zich is ook ijdelheid, zegt hij. Het is allemaal ijdelheid. Vanitas vanitatum. Ja, je kunt zelfs in Latijn zeggen, klinkt het wat interessanter. Maar het blijft dezelfde negatieve opmerking van ijdelheid der ijdelheid is alles ijdelheid. En ik herinner mij dat ik vroeger had ik een krantenwijk en dan fietste ik buiten Bodegraven. Er ging altijd ergens aan huis en zo'n groot bord, een reclamebord, dat was het toen nog. Er stonden grote letters op vanitas. Vanitas, hè? Ijdelheid dus in het Latijn. Later drong tot me door dat het reclamebord was van een begrafenisverzekering. Hè? Ja, echt, het zo doet de mens. Ijdelheid, vanitas. Dan geven ze het een mooi woord. Hè? Maar het is niks, stelt ook echt niks voor. En de prediker, wist je dat niet? Nou, is echt zo, hoor. Ik weet nog precies waar het ding hing. Nou. Maar waar het om gaat, is dat de prediker zegt dat alles onder de zon ijdelheid is. Is alles dan ijdelheid? Nee. Onder de zon is alles ijdelheid. Daarboven niet. Althans, daarboven is niet alles ijdelheid. Maar daaronder wel. Als we alleen de dingen onder de zon bestuderen, onze aardse omstandigheden, dan kun je maar tot één conclusie komen. Het is niks. Het stelt niks voor. Het is ijdel. Het is leeg. Het is bluf. Hè? Het is zuurdeesem. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Dat is leeg namelijk. Ijdel. En de hele schepping is aan de ijdelheid, aan de leegheid onderworpen. Als je dat in het Hebreeuws zegt, wordt het nog interessanter. Er staat het woord ijdel, wat in prediken gebruikt wordt, hè? Waar we dan zo mooi naar het Latijn vertalen met vanitas, er staat gewoon Abel. De naam Abel. Het woord Abel. De zoon van Kain, immers. De broer van Kain. Ja, ik ga te snel. De zoon van Adam. Ik ben blij dat u een beetje bijbelvast bent, hè. Moest ik zonder u beginnen. Nou, maar de man die heet inderdaad leegheid. En we weten ook niks van hem, hè. Nou ja, hij bracht een offer. En eigenlijk offerde hij zichzelf. Daar kwam het op neer. En dat was Abel, leeg, ijdel. Nou, dat is meer een afleiding daarvan, denk ik. Maar Abel is echt op zich leegheid. Het is het woord wat inderdaad in de prediker gebruikt wordt. Dus het is leeg, het heeft geen enkele betekenis. Abel heeft ook geen enkele betekenis voor de wereldhistorie. Ook niet voor de heilshistorie. Het heeft hooguit een typologische betekenis. Dat wel natuurlijk, maar verder niet. Geen praktische. Het is leeg. En zo is het bestaan van deze wereld leeg. Het is ijdel. Het is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig. Maar om diens wil die het onderworpen heeft. Iemand heeft deze schepping aan de ijdelheid onderworpen. En de schepping is aan die ijdelheid onderworpen, op hoop dat ook de schepping, het schepsel, zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Niet alleen dat wij vrijgemaakt zijn al van de dienstbaarheid, zoals bijvoorbeeld vers 15 zei, hè, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Maar ook deze schepping zal ooit vrijgemaakt worden van die dienstbaarheid. Niet wij alleen, maar de hele schepping, de hele wereld. Het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Want het is een slavernij, een dienstbaarheid aan de zonde en dus aan de dood en dus aan het verderf. En ons hele leven vechten wij tegen het verderf. Ja, je hoeft maar naar je auto te kijken, dan weet je waar ik het over heb. Hè? Anders komt je maar naar de mijne kijken, mag ook. Hè? Maar dat is toch zo, daar vechten we ons leven lang tegen. Schilderen, behangen, stoppen, benaaien, weet ik het allemaal. Knoopjes weer aanzetten, het is allemaal verderf, verderf, verderf. Alles vergaat. En de hele schepping is der dienstbaarheid, der verderfenis onderworpen. Maar op de toekomst zal het vrijgemaakt worden. Namelijk tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen. Geborenen, technon, geboren kinderen dus, Gods. Want het punt is dat die schepping zal net zo vrijgemaakt worden als dat wij vrijgemaakt worden. Maar het wacht allemaal op de toekomst. Wij lijden nu en we zullen straks verheerlijkt worden. Maar de hele schepping lijdt en zal straks verheerlijkt, namelijk veranderd worden.